Radio Noord.
Leven in muziek.
Met Pieter de Hart.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Goedemorgen. Hij is een van de linkse mannen, maar werkte voor een rechtse omroep. Hij was bijna de slimste mens. Hij is Bram Douwes, Groninger, stadjer. Toen Bram werd geboren, was dit de hit in Nederland. Maart 1984 stond Golden Earring in de hitparade op nummer 1 met When the Lady Smiles, Bram Douwes. Ja. Hartelijk welkom, we gaan praten tot 10 uur.
Zo.
Ja. Ja. En we gaan luisteren naar muziek die jij hebt gekozen. En die muziek is alleen maar Nederlandstalig.
Correct.
Hoe is dat zo gekomen?
Ja, ik luisterde vrij jong naar Nederlandstalige artiesten. Was erg in cabaret en nog steeds in kleinkunst geïnteresseerd. En dat is zo gebleven. En ik luister ook wel nu zelf naar niet-Nederlandstalige artiesten. Maar als je, zeg maar, nou ja, als ik kijk en denk naar nummers die ik mooi vind of relevant vind of iets wil zeggen, is het heel vaak Nederlands. En ik vind het ook wel fijn om gewoon veel Nederlandstalig te laten horen. Om te laten horen hoe mooi Nederlandstalige liedjes kunnen zijn.
En dat zijn ze.
Dat zijn ze.
Althans,
zeer, ja.
Zeker degene die jij hebt
die
uitgezocht.
Die zijn het allermooist, ja.
We gaan het ook hebben over Arno van der Heijden.
Zeker gaan we daarover hebben, ja.
En die heeft ook mooie liedjes gemaakt.
Ja, en we gaan ook een liedje van Arno laten horen. We hadden meer liedjes van Arno kunnen laten horen. Maar we laten er tegen het einde eentje horen. Zijn laatste liedje eigenlijk. En misschien wel zijn mooiste liedje. Ja. Hoe pijnlijk dat ook is. Ja, Arno, en daar gaan we denk ik zo meteen wat langer over praten ook. Hè?
Later ja. Meer, maar ja. Vertel even waarom.
Nou ja, Arno was een goede vriend van mij. Ik heb veel met Arno samengewerkt aan Arno's operatief hier op Noorderzon. We zeggen hier in de stad Groningen. Dat hebben we echt 10 jaar gedaan en daaromheen ook andere dingen samen gedaan. Hij is vorig jaar, januari vorig jaar, overleden. Veel te jong. En ja, dat is natuurlijk al dat je verliest iemand, zeg maar, die ook in de laatste jaren, toen het corona was, toen hij ziek was, ik kreeg een dochter toen, helaas wat minder heb gezien. Maar ja, daarna hebben wij eigenlijk, en wij zijn dan de linkse mannen op Noorderzon, zijn tijdslot overgenomen en zijn tent overgenomen. Dus het voelt, zeg maar, zeker in deze periode, september, augustus, dat die altijd een beetje om mij heen hangt. Dat is gewoon zo. Ik denk veel aan hem. En daarbij komt dat Arno wilde graag nog een programma maken, een podcast maken, waarin hij cabaretiers interviewde over het vak, maar ook over het feit als zij in Groningen zijn, wat ze dan doen. En dan niet in Groningen de stad, maar ook in de provincie. Hè. Hoe ziet zo'n dag eruit als je hier bent, een paar dagen bent? Dat is er nooit van gekomen door corona, door zijn ziekte, door wat dan ook. En Dennis Nolle, dat is een goede vriend van Arno geweest, die vroeg mij of we dat niet toch dan nog samen konden doen. En daar zijn we mee aan de slag gegaan. En dat komt er dus nu, het najaar, hier bij RTV Noord. Want ik dacht, het kan op geen andere plek gemaakt worden dan bij RTV Noord. Dat is toch de omroep waar dit gemaakt moet worden. Ook een omroep waar Arno natuurlijk dit soort programma's heeft gemaakt.
Ja.
Dus dat is heel bijzonder. Ik heb iemand heel veel gezien door al die omstandigheden, die periode dat hij ziek was, helaas een stuk minder. En nu hij dan dood is, dan gaat het dan in één keer weer veel over hem. En dat is ook het treurige natuurlijk aan die tijd. Hij is ziek geworden in coronatijd. Dat is natuurlijk, dat moet je ook in isolatie. Het was gewoon een rare tijd. En nu is het leven dan weer open. En dan denk je ook weer, God, als hij nu ziek was geweest, had je meer voor iemand kunnen betekenen, bij wijze van spreken. En als hij niet ziek was geweest, dan had je sowieso weer eens dingen samen kunnen doen. Dus het is allemaal echt een beetje pijnlijk of zo. En ik vind het fijn, zeg maar, dat je op die manier nog over hem kan blijven praten.
Het is heel troostrijk, volgens mij.
Ja, op een bepaalde manier. Maar ik droom ook echt over hem.
Echt waar?
Ja, dat is heel erg. Ik ben niet zo.
Praat je dan ook met hem?
Nee, zover gaat dat dan niet. In die dromen praat ik sowieso niet zo vaak. Denk ik. Terwijl er zijn natuurlijk vrienden om hem heen en familie. En natuurlijk zijn weduwe, die natuurlijk echt extreem veel dichterbij hem waren dan ik. Ik bedoel, ik sta echt niet in de top 10 of de top 20. Maar ik denk bij Arno is het zo, en hebben we toch nog veel over hem, dat toen ik zo een beetje begon te presenteren en op een andere manier dingen ging doen voor publiek, vroeg hij mij in 2006, 2007 of zo, dus dat is echt al best een hele lange tijd geleden, bij Arno's Operatief. Dus het is ook iemand die, nou ja, een soort van iets in mij zag en mij voor die groep mensen, 200 mensen per avond in de spiegeltent toen gooide. Ja, dat heeft gewoon natuurlijk heeft veel betekend, zeg maar, die vriendschap en die kameraadschap en die gids en zo. En ja, dan merk je dus nu inderdaad dat het echt waarde heeft voor je gehad. En ja, meer dan dat je misschien realiseert dat iemand leeft. Dat is altijd zo pijnlijk, toch?
Ja.
Ja.
Maar toen dacht je wel van, dit is wat ik wil?
Daarvoor ook al wel, denk ik. Maar kijk, ook dan gaat het weer over Arno. Arno had een stijl die zo soms heel serieus was en soms zo compleet losgeslagen was. Geweldig goede improvisator was hij. En dat had ik denk ik ook wel in me, want dat kun je natuurlijk niet leren. Maar doordat je dan met iemand meekijkt of zo, en doordat je ziet die dingen gewoon werken voor een publiek, dan denk je, ja, dit is wel de toon die hij aanslaat. Dat is wel de toon die ik ook zou willen aanslaan. Natuurlijk wel met mijn eigen nuance. Arno was wat minder politiek dan ik ben. Arno was ook wat minder vilijn dan ik ben. Arno kan veel beter zingen, kan zingen. Ik kan niet zingen. Dus zijn er allemaal andere smaken vervolgens weer. Maar een bepaalde manier van swing of zo, ja, dat is, maakte zijn programma en zijn programma zeer aantrekkelijk.
Ik vind het mooi dat je nog in de tegenwoordige tijd over hem spreekt.
Ja, maar dat is toch ook. Ik bedoel, het is toch ik denk in de stad sowieso in Groningen. En ik ook in de provincie. En zeker op Noorderzon, dat natuurlijk nu pas een week voorbij is. Hij is daar nog steeds. En want hij heeft ook dat festival mede grootgebracht. Dus ja, ik bedoel, je bent er zolang mensen over je praten, volgens mij. En mensen praten nog heel veel over Arno van Heijden.
Ja. En straks doen wij dat ook weer.
Zeker.
Maar eerst, waar stond jouw wieg?
Die stond in de stad Groningen. De eerste 2 jaar heb ik aan de Verzetstrijderslaan gewoond. Ik weet niet hoe die wijk heet, Pieter. Wat slecht. Dat is bij het Martini ziekenhuis in die wijk. Goed, we vergeven het eventjes. Ook al komen we op terug, inderdaad.
Ja.
Daar heb ik in de 2 jaar van mijn leven gewoond. Daar heb ik natuurlijk geen actieve herinnering aan, zo mag Rutte zeggen. En toen ben ik op mijn tweede verhuisd naar de Peterskampersingle in de stad. Dus ik voel mij heel erg verbonden met dat deel van de stad. Zeker omdat ik daar nu ook weer woon. Ik woon nu de straat erachter, in de Gerbrand Bakkerstraat.
Het lukt je niet om ver weg te komen.
Nee, dat was ook mijn, toen we naar huizen gingen kijken, ook een soort van voorbehoud van, jemig, dan schiet ik 50 meter op het leven. Maar dat is wel.
Kleine stapjes.
Ja, dat is wel mijn, dat Oost, zeg maar, Groningen-Oost, bij het oude Oosterparkstadion, dat voelt echt, dat zal je niet verbazen, enorm als thuis.
Ja.
Daar heeft mijn wieg gestaan, daar woon ik nog steeds. Dat is de plek waar ik vandaan kom en waar ik ben.
Ja.
Ja.
En als je het hebt over herinneringen, zijn daar ook al heel vroeg muzikale herinneringen bij?
Aan de Peterskampersingle. Ik heb de herinneringen die ik daar heb, is dat ik dan, ik kan me nog herinneren dat ik dan met mijn moeder in de woonkamer meezong met Paul de Leeuw en Rutja Kot.
Oh.
Blijf bij mij, die we trouwens niet gaan horen, maar had gekund ook nog.
Ja.
Dus dat is wel, en dat zijn wel muzikale herinneringen. En voor de rest herinner ik me eigenlijk voornamelijk dat ik op de stoep, die ik nu natuurlijk ook goed ken van de Peterskampersingle, die in mijn belevenis gigantisch groot was en natuurlijk een stuk minder groot is dan dat je hebt leren fietsen. Dat is gewoon een herinnering die in mijn hoofd is. En een geinige herinnering aan die tijd is dat ik van mijn ouders nooit door de Gerbrand Bakkerstraat mocht fietsen of bewegen. Want dat was toen in die tijd, hebben we het over de jaren 90, was dat een vrij bedenkelijke straat in de stad Groningen.
Hoezo?
Ja, dat was een straat die volgens mij anti-kraak was of leeg stond of sociale huur was en genomineerd om te worden gesloopt, geloof ik. En dus een beetje een straat waar mensen woonden waar je als kind niet te dichtbij moest zijn.
Oh.
Dat was ook wel algemeen volgens mij in Groningen zo. Tegenwoordig is het, wordt het de Gerbrand Bakfiets of de Gerbrand Kakkerstraat genoemd. Dus het is het beeld helemaal veranderd. Maar muzikaal gezien dus heel erg, moet ik daar aan denken. En die tijd, zeg maar, toen ik klein was, aan Paul de Leeuw. Heel erg, ik was heel erg fan van Paul de Leeuw. Ik weet niet, eigenlijk niet, ik denk dat ik met mijn ouders meekeek met de Schreeuw van de Leeuw, wat toen in de jaren 90 op televisie was. En sowieso ook zijn, als je, we hebben het over Arno van der Heijden gehad net. Ook zijn stijl van presenteren is natuurlijk heel, was natuurlijk heel los. En was, ja, was wel wat filijner en
hij durfde zoveel, hè?
Ja, en dat was denk ik als kind of zo, als tienjarig kind of als achtjarig, dan vind je dat gewoon heel interessant of zo, denk ik. Ik weet niet, niet alles begrijp je, maar het spreekt tot de verbeelding. En ik vond het, en hij was natuurlijk ook iemand die toen het Nederlandstalige lied, zeg maar, het kleinkunstlied, dus niet zozeer de meezingen, niet Ahazen, maar een soort van ander type lied maakte. En dat vond ik gewoon fantastisch als kind.
Zullen we maar gaan luisteren?
Ja, en dit mag ik hier nog iets over zeggen, ja. Pieter? Want we gaan nu luisteren naar Ik wil niet dat je liegt van Paul de Leeuw. En het aardige, ik ging dus ook met mijn ouders naar me ook mee, heel bijzonder, naar een show in de Stad Schouwburg van Paul de Leeuw. Heette volgens mij de Best of Paul de Leeuw. En daar mocht je in de pauze een briefje invullen. En dat briefje kon je dan invullen van ik ben die en die, ik ben zo oud of weet ik veel, ik kom daar vandaan. En ik wil graag dit liedje zingen. En mijn ouders vulden samen bij mij en Bram, volgens mij 10 jaar, Groningen, ik wil niet dat je liegt. En toen werd ik dus na de pauze door Paul de Leeuw naar voren geroepen. En toen mocht ik dus daar met hem, met mijn kinderpiepstemmetje, ik wil niet dat je liegt meezingen. Dus ik vond het een heel mooi liedje. Het was ook mijn lievelingsliedje toen. En ik mocht het ook nog met hem zingen. Dus het is natuurlijk dit liedje is voor mij een soort van hele dierbare herinnering aan toen.
Ik wil niet dat je me bedriegt. Ik hoor de tranen in je stem. Je houdt van mij, maar ook van hem. Ik wil nu dat je eindelijk kiest. Ik wil nu weten wie verliest. En wie je kiest, ik leg me daarbij in. Ik wil alleen geen leugens meer. Ik wil niet dat je liegt. Ik wil niet. Ik hoor de tranen in je stem. Je houdt van mij, maar ook van hem. Ik wil nu dat je eindelijk kiest. Ik wil nu weten wie verliest. En wie je kiest, ik leg me daarbij in. Ik wil alleen geen leugens meer. Geen leugens meer.
Als u net wakker bent, goedemorgen. Leven in muziek heeft vandaag Bram Douwers te gast.
Goedemorgen.
Groninger, presentator, programmamaker, podcastmaker. Als mensen je vragen, wat doe jij eigenlijk voor de kost, Bram? Wat zeg je dan?
Ja, dan zeg ik ook dat ik de baas ben van USWA. Dat is het culturele studentencentrum van de Rijksuniversiteit hier in Groningen. Dat is niet onbelangrijk. En daarnaast zeg ik dat ik programmamaker ben eigenlijk.
Ja.
Dat is, of ik zeg nu dat ik linkse man ben. Dat is ook wel gewoon.
Ja, maar dan moet je, maar dat is weer een ingewikkeld eigen.
Ja, maar tegenwoordig, ik hoop langzaam, maar dat lukt ook wel goed dat het ook een dingetje op zichzelf wordt. Dat mensen de koppeling ook maken. Oh, dat is dan van de linkse man, dan lost dat op. Zeg maar dat je niet bij linkse man meteen denkt, oh, hij is een linkse man. Dan mag
maar jij was ook een rechtse man.
Ja, ik was een linkse man bij een rechtse omroep.
Ja.
Ja, en dat ben ik ook niet hele. Kijk, het is zo dat ik daar nu niks meer voor doe. Dat zou wel weer kunnen misschien.
Moeten we even uitleggen trouwens. Dat was Poont.
Ja, ik was 2 jaar lang een van de 2 politieke verslaggevers van Poont. En maakte ik voor Poont Nieuws politieke filmpjes. Vanuit mijn eigen invalshoek. Maar goed, dat was inderdaad wel gekkig of zo. Want ik ben in ieder geval veel linkser dan de rechtse politici die vaak voor de camera verschenen van Poont Nieuws.
Ja. Maar dan krijg je toch leukere interviews, of niet?
Zeker. Zeker omdat ik het ook niet onder stoelen of banken stak. Ik vond het wel verfrissend eigenlijk. Helaas heeft het niet zoveel opgeleverd. Want in die zin kun je zeggen dat heel veel van deze politieke interviews, of het nou bij Poont Nieuws is of het is bij bijvoorbeeld Ongehoord Nederland, zijn eigenlijk juist alleen maar rechtser geworden en ze meepraten met de politici.
Dus. Oh ja?
Vind ik wel. Nu wordt het één keer. Nu maken we heel veel tijdsprongen in dit gesprek natuurlijk. Maar In die zin, ik hoopte heel erg dat je... Kijk, mijn idee was toen, als je nou gewoon zegt hoe je erin staat, politiek gezien, en je hebt iemand tegenover je, of nou Geert Wilders of Thierry Baudet of wie dan ook, dan is het gewoon helder waar je staat. En dan kun je misschien ergens uitkomen of zo, of niet. Maar dan heb je geen geheimen voor elkaar. Nou, dat lukte toen best aardig soms. Maar ik moet zeggen, in de tussentijd, ja, we gaan niet echt goed met de media wat dat betreft. Nobel streven, maar mislukt.
Paul de Leeuw, ja. Wie weet kom je hem ooit nog eens...
Ja, ik heb hem dus een jaar later waren we weer naar dezelfde show. Toen heb ik echt herinnerd dat hij naar mij zwaaide. Ik kan het ook verzonnen hebben, maar dat hij mij herkende. En daarna heb ik hem dus nooit meer gezien. Nooit meer gezien. Terwijl ik zei het ook tegen jou van tevoren van ja, had best gekund. Je bent wel eens, of nou, de slimste mens is, of een talkshow waar je een keer zit, of waar dan ook. Ik bedoel, ja. Kan natuurlijk een keer. Ik heb hem nooit meer tegengekomen, want het zou zo leuk zijn... Ik zou het zelf erg leuk vinden om gewoon dit aan hem te vertellen. Hij denkt, ja, daar heb je weer een, ongetwijfeld. Maar ja, dit is je deelt graag altijd je diepste herinnering met je idool van vroeger, volgens mij.
Ja.
En dan kijk je idool van vroeger, kijk je naar glazen aan, vervolgens. Want je had ik hem maar niet verteld. Toch, zo gaat het toch altijd, ja. Ja.
Niet altijd, Bram, nou, wel vaak. Ja. De Rozensteinlaan.
Ja, dat is mijn oude school zat daar.
Ja.
Ja, dus dat is ook dicht met het verlengde van de Peters Kampersingel, de S.S. Rozensteinlaan. Het heette toen de Juliana School. De Kleine Wereld heette school daarna. En nu is voor mij is de school nu helemaal verdwenen, helaas. En hele fijne school. De christelijke school, ik ben niet christelijk opgevoed. Ik geloof ook niet in...
Maar wat was er dan christelijk aan die school?
Gewoon dat je het begon met
de Bijbel.
Met de Bijbel.
Ochtends.
En liedjes
psalmpjes
zingen. Ja, heel leuk. Ja, heel erg leuk. En daardoor was het ook wel een wat culturelere school of zo. Want je zong samen en je ging dan kerststukken opvoeren. En we hadden een meester in de eindfase van die school die heel veel gedichten met ons maakte. Dus eigenlijk het was echt een hele fijne school.
Uitdagend gewoon.
Ja, uitdagend letterlijk. En een fijne sfeer. Ik heb daar sowieso een hele schoolperiode heel veel goede, op een aantal minder dingen na, maar ik bedoel, goede, fijne scholen gehad. En dat was toen een hele fijne school. En ik heb die scholen daarna toen niet meegemaakt, maar dat was een hele fijne school, ja.
Ja, de muziek die we zo meteen gaan draaien, die heeft te maken met een hele verdrietige herinnering.
Zeker.
Die tijd.
Ja, we gaan zo, of ik heb passie gekozen van Clouseau. Ik ben helemaal geen Clouseau-fan of wat dan ook. Dit nummer is een beetje een soort van vreemde eend in de bijt, ook wel in deze playlist. Maar ik zat in groep 8 en dat was een samengestelde klas met groep 7 samen. En in groep 7 zat een jongetje die heette Danny Drent. En die had leukemie, dat had hij al een tijdje. Maar dat ging heel slecht. En eigenlijk gedurende dat jaar, ik heb het natuurlijk ik weet niet meer precies hoe het ging natuurlijk. Het is ook alweer lang geleden.
Ja.
Maar hij overleed dat jaar en we waren eigenlijk onderdeel van dat ziekteverloop. En ik heb nog echt een levendige herinnering aan twee momenten. Moment 1 is eigenlijk dat we in de gymzaal in de Julianenschool een afscheidsfeest voor hem hadden. En ik weet ook nog dat hij dan binnenkwam en wij er allemaal waren en zo. En dat is natuurlijk zo... En je beseft als kind van...
Wat heftig.
10 niet eens natuurlijk, of 9. Ik weet niet hoe oud ik toen precies was. Maar besef je, of 12 was je natuurlijk eigenlijk al, hè. Maar besef je niet eens... het concept dood begrijp je wel, maar ook niet echt of zo. Dat blijft heel moeilijk.
Ja.
En ik weet nog het moment dat hij overleed en dat de docent dat vertelde en dat er in zo'n klas, dat er dan kinderen... die emoties die zijn raar, want sommige kinderen begonnen te lachen, weet ik nog. Maar dat is natuurlijk gewoon... Je weet, dat is gewoon super raar dat je naar school gaat en dat je hoort dat je klasgenootje is overleden.
Ja.
En toen was er in de kerk, die aan de school vastzit, Oosterkerk, was er de bijeenkomst een paar dagen later. En toen heb ik een gedicht voorgedragen daar. En dit liedje, wat we gaan luisteren, ik weet niet of het toen ook klonk, maar in ieder geval klonk het wel bij de uitvaartceremonie. En ook volgens mij bij dat schoolfeest. Het was een liedje wat een beetje om hem heen hing. Wat zijn ouders hadden gekozen, wat hij zelf had gekozen, wat een heel mooi liedje was. Het gaat over het liefdesverdriet, maar het werd helemaal gekoppeld eigenlijk aan hem en dat hij er niet meer was. En daarom is het liedje ook voor altijd, als ik het hoor, moet ik aan Danny Drent denken.
Dus droog je tranen, ook al heb je veel verdriet. Je kan treuren net als ik, maar het helpt ons niet. Droog je tranen. Wel iets moois in het verschiet.
wel iets moois in het verschiet.
Ja, het is nogal nuchter.
Ja.
Om dat zo te zingen. Van, droog je tranen, ja. Ook al heb je veel verdriet.
Ja, ja, ja. Wat voor je werkt, denk ik dan. En ja, je putte dan troost uit. Ja, het is onvoorstelbaar. Ik heb zelf een dochter. Ik kan me daar niks bij voorstellen. Het is echt natuurlijk het meest. Het is ongelooflijk, ongrijpbaar en afschuwelijk. Maar wat bijzonder dat je dan zo'n liedje kiest en dat je dan hiermee ook dat je dit laat horen aan iedereen.
Dit waren echte Groningers, hè?
Het waren echte Oosterparkers. Ja, of het zijn echte Oosterparkers. Ik heb ze natuurlijk nooit. Ik weet niet hoe die mensen verder is vergaan in het leven, maar toen waren het echte Oosterparkers. Dus
ja,
ik denk dat het dan toch erbij paste, zo van Groningse nuchterheid. Ja, ongelooflijk. Ja, nou ja, het zijn herinneringen die je leven niet meer verlaten.
Nee. Ik heb nog niet zoveel gehoord over jouw ouders.
Nee, oké. Okay.
En over jouw zus.
Correct, die is er ook inderdaad, ja. Ja. Mijn ouders, die zijn... Ik heb een hele... Ik vertel er niet zoveel over, omdat ik heb een hele fijne jeugd gehad, zeg maar.
En dat vertel je liever niet
over.
Nee,
ja, dat vertel ik over. Maar ik denk altijd, ja, dat is misschien juist wel heel bijzonder. Maar ik denk, ja, dat is ook weer niet bijzonder of zo. Gewoon lieve ouders, altijd bij elkaar, nog steeds bij elkaar. Veel aandacht voor mij en mijn zus. Mijn moeder was veel thuis. Mijn vader die werkte eerst op de ambulance voordat ik geboren werd. Daarna werkte hij als centralist op de meldkamer. Hier in Groningen aan de Zondweg. Later in Drachten. Tot zijn eigen grote ergernis trouwens.
Hoezo?
Nou ja, dan kon hij niet meer op zijn fiets naar zijn werk. Moest hij met de auto.
Oh ja, 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 ja.
Vervelend.
Ja, ja.
Mijn moeder heeft gewerkt ook in het ziekenhuis. Daar heeft ze mijn vader ontmoet. Daarna als overblijfjuffer.
En niet zo snel?
Mijn vader werkte op de ambulance. Ja, dat weet je natuurlijk. Zie je, dan ga ik in één keer er snel overheen. Mijn vader werd ambulance. Tenminste, dit is wat zij verteld hebben. Dus ik kan het niet meer factchecken. Maar mijn vader werd op de ambulance en bracht natuurlijk allerlei patiënten dan natuurlijk binnen vanuit de ziekenauto. En mijn moeder werkte achter de receptie. Martini ziekenhuis.
En daar zagen ze elkaar
ja,
steeds.
Ja, zagen ze elkaar steeds. En zo werden ze verliefd. En daar ben ik uit ontstaan en geboren. En,
is toch een prachtig verhaal?
Een prachtig verhaal. En het is... Weet je, wat het meest mooie vind ik nog aan mijn ouders... is dat ze altijd, tot op de dag van vandaag... onvoorwaardelijk steunen, zeg maar, in wat je doet.
Fantastisch.
En dat is misschien vanzelfsprekend zo. Maar kijk, ik heb natuurlijk een werk waarin ik ook optreed of andere dingen doe. Ze proberen eigenlijk altijd te komen. Ze zitten dan in de zaal. Ze zitten eigenlijk bij alles, al het nieuwe wat ik doe, zitten ze tenminste één of twee keer zitten ze in de zaal.
Wat heerlijk.
En dat is al altijd zo. Vanaf het moment dat ik zeg maar om mijn tiende begon met de jeugdtheaterschool in Groningen. Tot aan nu de linkse mannen reeks op Noorderzon. Mijn ouders zitten in de zaal. Grunt, period. Ja, dat is fantastisch. Ja.
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 En je zus?
Mijn zus die is 7 jaar jonger dan ik ben. Die is in 1990 geboren. Die woont nu ook weer in Groningen. Wat heel fijn is met haar man. Dat is heel leuk, gewoon dat je allemaal bij elkaar woont. Het is echt op 10 minuten afstand. Ik vind dat echt heel, heel fijn en prettig.
Heb je neefjes, nichtjes?
Nee, ik heb nog geen neefjes of nichtjes.
Ik hoor het woordje nog,
nou ja,
maar ga door.
Nou ja,
het kan altijd, het hoeft niet.
Het kan altijd, ja. Uiteraard. Mijn zus die werkt nu ook bij de universiteit. We zijn eigenlijk heel ver collega's van elkaar, zou je zeggen. Zij staat nu content manager. Toen ik dat aan jou vertelde al een keer eerder, toen dacht je, Jezus Christus, wat is dit nou weer voor?
Oh, leg het nog maar een keer uit.
Zondagochtend, hè? Hey, goedemorgen. Alle kerkelijke mensen haken nu af. Nou, content manager, dan beheer je de social media accounts van de Rijksuniversiteit Groningen. Dan kijk je welke berichten op binnenkomen van mensen die ze vragen hebben. Of je denkt erna over wat er die week gepost moet worden. Dat doe je dan eigenlijk.
Ja, ja.
En goed, de jeugd die was gewoon warm en fijn. En daarna zijn we naar de Peters Kampersingel. Zijn we gewoon aan de Leeuwenburgstraat in Groningen. In de Oosterhoogebrug is dat.
Het lijkt wel alsof jij je schaamt voor puur huiselijk geluk.
Nee, maar jij vraagt dan aan mij voor deze. Je vraagt mij voor deze podcast. Ja. Natuurlijk kan ik wel iets vertellen over die liedje. Ik snap wel dat ik iets interessants kan vertellen. Maar ik denk altijd, ja, er zijn zoveel mensen die.
Die komen allemaal aan de beurt, Bram.
Je hebt zoveel meer worstelingen gehad in het leven dan ik die heb gehad. Die heb ik gewoon niet zo.
Ja, maar het is ook wel eens lekker om gewoon.
Ja. Zo kan het zijn. En ik moet zeggen, ik probeer dat dan ook. Dat is dan misschien wat je automatisch meekrijgt. Dat je dat ook weer overdraagt op je eigen gezinssituatie. Dat je ook hoopt dat het inderdaad veilig en warm. En dat je er moet. Ik vind het vanzelfsprekend dat het zo is.
Ja.
Heel veel mensen denken, of sommige mensen misschien ook helemaal niet. Of die hebben dat geluk niet gehad dat ze zo'n jeugd hebben gehad. Maar ik heb dat.
Er is niets om je voor te schamen.
Nee, en ik kom er nog steeds graag. En ik ga er nu, ik een dochter heb, dan zijn we ook wel zitten. We wisten een hele middag of een hele dag. Het is gewoon heel. Ze hebben een heel mooi huis. En het zijn allebei nog gewoon nog. Ook onder de 70, nog hartstikke jong nog eigenlijk. Dus dat is heel fijn en heel gelukkig.
Ja.
Ja.
Welke rol speelt. Nee, nou.
Doe het. Stel deze vraag. Kom maar, smier.
Welke rol spelen Acta en de Munnik in jou?
Ja, mooi. Goeie vraag. Nou, dat is dus eigenlijk toen ik naar de middelbare school kwam, kwamen zij op. Hè? Dus dat is eind jaren 90. Volgens mij is dat het moment dat de muziek die toen gemaakt werd altijd het meeste van invloed is op hoe je daarna bent. Dat is denk ik zelfs door Douwe Dreisma, denk ik zelf, wel eens wetenschappelijk aangetoond.
Ja.
Heel interessant is dat. Toen waren zij er gewoon in één keer. Ik hield al van Nederlandstalige muziek. Dat maakten zij. Beetje cabaretest, het waren van die lekkere vrije jongens. Ze maakten liedjes natuurlijk over liefdes en zo. Je zat op de middelbare school, je was verliefd op meisjes. Je dacht, dit liedje gaat helemaal over mij. Zo gaat dat. Ik heb het echt grijs gedraaid. Echt vanaf mijn 16e, denk ik wel, tot diep in mijn 20e jaren. Daarna zakte het een beetje weg. Ze zijn ook aan elkaar gegaan, ze zijn nu dan weer begonnen. Maar hun muziek is ook alweer een beetje veranderd inmiddels. Maar zeker die eerste 2-3 cd's, platen die ze maakten, echt fantastisch.
En waarom dan dit liedje?
Ja, gewoon omdat dit is van hun tweede cd. Het is een heel oud liedje van ze. Hoe ouder hun liedjes zijn, hoe mooier ik ze vind. Henk heet het liedje. Het is niet dat de tekst gaat over iets wat ik meegemaakt heb. Ik vind het exemplarisch voor de allerbeste Acta en de Munnik muziek die je dan keihard meezingt onder de douche of nog met je Walkman als je over straat loopt.
Komt elkaar na jaren weer eens tegen. Oude liefde kruipt als slechte wijn omhoog. Hoe gaat het beter en de liefde? Ja, vandaag houden we droog. Moeten we doen? Ja, kom maar eten. Zegt ze leuk, dan zie je Henk. Jij denkt Henk, wie mag dat wezen? En je loopt langzaam naar de toon. Nee, ik denk niet dat ik het vandaag.
Ja, heel mooi liedje.
Ja.
Prachtig liedje.
Kun jij zelf zingen?
Ja, maar ik ben niet zo toonvast.
Oh.
Dus ik heb zangles gehad.
Oh.
Heel lang geleden.
Ja.
Dat ging best goed. Maar ik heb veel hulp nodig. Ik kan niet echt zo heel goed zuiver op.
Maar hulp van wie dan?
Zangles, zangdocenten.
Ja.
Dus ik durf te zeggen dat ik wel kan zingen, maar het gaat niet vanzelf. Ik doe niet zomaar met iets mee te zingen. En dan kan ik niet garanderen dat het helemaal zuiver klinkt.
Is er een tijd geweest in je leven dat je dacht, ik zou best op zo'n podium willen staan en een verhaal vertellen en dan af en toe een liedje zingen?
Zeker. Ik wilde heel graag cabaretier worden lang in mijn leven. Absoluut. Ik weet niet of ik toen ik zangles had en ik heb pianoles gehad, ik heb gitaar gespeeld. Ik weet niet precies of het allemaal bij elkaar ging passen en dat ik dat dan zou willen worden. Dat is een beetje, dat weet ik niet. Maar dat heb ik zeker wel gedacht. Dat heb ik nu niet meer op die manier. Maar ik moet nog zeggen dat ik bedoel nog steeds. Alles wat we nu ook doen met de linkse mannen, of wat ik dan ook doe nu, zit dat er nog altijd een beetje bij. Want in feite, wat wij op Noorderzon nu doen, is dan niet helemaal cabaret, zeg maar. Maar het is wel een theatershow met journalistiek en heel veel cabareteske elementen.
Dat journalistieke moet er kennelijk bij, of niet? Er moet wel iets
ja,
een mening verkondigd worden.
Ja, of in ieder geval een idee of een onderzocht worden. Ik vind dat een interessante vorm. Omdat ik ook wel, kijk, ik vind, er zijn ook heel veel cabaretiers, zijn er ook gewoon heel erg veel. Er was een grap gemaakt, er zijn inmiddels meer cabaretiers dan dat er nog mensen zijn die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Dat is denk ik wel waar we inmiddels ongeveer uit...
Ik denk dat het wel klopt.
Dat klopt inmiddels wel, ja. Dus ik denk ook van, je moet ook wel nadenken over welke manier je dan iets toevoegt. Dat vind ik heb niet de ambitie om zelf zomaar een verhaal te vertellen of zeker niet te gaan zingen, dat kun je mensen niet aandoen. Maar kijk, ik heb wel de behoefte om blijkbaar voor een menigte mensen te gaan staan. Want dat doe ik de hele tijd.
Ja.
Dat kun je niet ontkennen. Maar dat vind ik wel, ja, wat voeg je dan toe en hoe voeg je dan iets toe? En ik denk dat wij de vorm...
Nou, dat is de vraag. En ja. nou het antwoord.
De vorm dat wij dus mensen uitnodigen die meer expert zijn op een gebied... woning, markt, zorg, migratie, toeslagen, gaswinning... En met die mensen in gesprek gaan op onze manier, wat een theatrale manier is. Dat ook weer theatraal verpakken. Daar wordt misschien soms weer een liedje van gemaakt. Of er wordt met publieksparticipatie. Of er wordt een sketch bij verzonnen. Niet door ons per se. Maar dat maakt de vorm, vind ik, interessant. En dan kun je iets toevoegen. Want mensen komen, als ik kijk naar de linkse mannen shows die wij doen. Of het nou hier in Groningen is of waar dan ook. Komen mensen wel voor het format. Maar mensen komen ook voor de gasten. Over de gasten in combinatie met ons. We hebben een show gedaan hier in Groningen over radicaal rechts. Met Kelly Blauw, dat is de fractievoorzitter van de PVV Groningen. En Roderick Velo, een opiniemaker aan de rechterkant. Hartstikke interessante show. Extreem van mening verschillend. Toch vrolijk naar huis gegaan met z'n allen.
Tuurlijk.
Dat kan
maar
dus.
Dat zijn, ik heb ook het idee dat de mensen die jij nu noemt, dat die ook wel willen luisteren naar wat dan de argumenten van de andere partij zijn.
Ja, dat. Maar het heeft ook te maken met de manier, volgens mij, hoe je het doet, zeg maar. Je moet kijk, dus deze linkse mannenshows die staan bij het feit dat je mensen op een idee mag aanvallen en ook echt heel stevig en gewoon fundamenteel, maar dat je de personen altijd, zeg maar, moet blijven omarmen. En ik vind, zeg maar, dat heel veel andere programma's of de social media dusdanig persoonlijk zijn geworden. Kijk ook naar Vandaag Insight. Denk ik, ja, dat brengt ons niks meer verder. Dan worden de personen aangevallen en niet meer de ideeën van die personen.
Ja.
En dat proberen wij erg te voorkomen met de linkse man. En dat lukt, zeg ik onbescheiden, vrij goed op dit moment.
Terug naar de muziek.
Ja.
Veel cabaretiers,
ja,
en mooie zangers. En op de rol staat Maarten van Roosendaal.
Ja.
Why?
Ja, ook zo'n zanger die je dan tegenkomt als je je wat meer verdiept in de Nederlandstalige muziek, in het kleinkunstlied. En gepakt door zijn stem, door de manier waarop hij piano speelt, super expressief. En Red Mij Niet, dat is een nummer dat denk ik ook wel mensen kennen, wat vaker ook volgens mij in deze podcast, ja, of dit radioprogramma is te horen gebracht. Is natuurlijk een fantastische tekst. En ik denk ook nog steeds super actueel, terwijl het lied 30 jaar oud is of 25 jaar oud is. Zoiets ongeveer. Dus ook persoonlijk gezien misschien niet zo'n enorme relatie, maar wat een fantastisch lied nog steeds anno 2024.
Leg een steen onder je kussen, brand voor mijn part een kaars, slacht een lam, maar red mij niet. Zet een rare muts op, duw briefjes in een muur, voorspel de toekomst, maar red mij niet. Laat je baard staan. Ach man, laat je baard staan. Maar red mij niet. Trek een jurk aan. Ach man, trek een mooie paarse jurk aan. Maar red mij niet. Restaureer je kerk. Stuur je kinderen ten oorlog. Lees handen tot je blind bent, maar red mij niet. Slik vitamine tegen kanker. Was je handen in vuur. Versier je voorhoofd met een stip, maar red mij niet.
Maarten van Roosendaal, Red Mij Niet, had letterlijk gisteren geschreven kunnen zijn.
Ja. Slik vitamines tegen kanker, maar red mij niet. Ik bedoel, dat gaat gewoon over influencers die zeggen dat voldoende is om kanker te genezen, bijvoorbeeld.
Ja.
Goed.
Prachtig.
Zeer mooi.
We zitten bijna aan het einde van uur 1, want zo gaat het met mooie muziek.
Ja.
Die tikt de tijd weg.
Zeker.
En tot besluit zouden we eigenlijk moeten gaan luisteren naar Drentse blues.
Ja.
van een heel groot muzikant.
Daniel Loewes.
Ja.
En de Louisiana Blues Club. Ja, en waarom is omdat mijn vader luisterde en luistert veel naar blues. En hij heeft mij in dit genre geholpen eigenlijk. Dus van de Robert Cray Band bijvoorbeeld naar CCR. Dus door hem ben ik blues gaan luisteren en blues heel gaan waarderen ook. En nog steeds staat dat thuis ook wel op, blues en soul, ook van deze tijd. En ik vind dit, Loewes is een fantastische...
Reageert even tussendoor, reageert jouw dochtertje al op muziek?
Ja, maar nog wel Bassinade, ja, het heftigst.
Ja.
Ja, dat is ook heel goed hoor.
Zeker.
Ook wel op andere dingen, maar dat bedoel, dan moet er wel vaak iets anders op.
Met die blues moeten we nog even wachten.
Die blues moeten we nog even wachten. En ik vind dit, Loewes is een geweldige songwriter. Al zijn Drentse liedjes daarna fantastisch. Maar deze, hij heeft twee cd's gemaakt met die Louisiana Blues Club. Die zijn ongelooflijk, echt. Ongelooflijk. En dit nummer, de Regen Blues heet dit. Die tekst, ik bedoel, alles wat vannacht valt, valt morgen vroeg niet meer. Geweldig al. En het is een soort van I Put A Spell On You van CCR, maar dan in de Drents.
Leven in muziek.
Met Pieter de Hart.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Welkom terug op deze zondagochtend. Dit tweede uur Leven in muziek met Bram Douwers is deel 2 van Een Uurtje Nederlands. Ooit elke ochtend het best beluisterde Radio Noord programma.
Is het zo?
Ja, dat was echt zo.
Kun je nagaan? Dat heb ik aangevoeld, Pieter.
Hartelijk dank daarvoor.
Graag gedaan, mensen thuis.
Ik wil met jou persoonlijk beginnen.
Ja.
Over je opa.
Ja, ja.
Want die heeft wel een grote rol in je leven gespeeld.
Ja, dat is de vader van mijn moeder. Opa Hendrik Blauw, dubbel A. Mijn moeder heet ook Blauw. Ja, die heeft een bijzondere rol gespeeld. Ja, dat is wel een lang verhaal. Tenminste, het verhaal heeft twee kanten. Laat ik zo zeggen, hij heeft een bijzondere rol gespeeld in mijn leven. Omdat mijn opa, die is filmoperateur geweest in Groningen. Bij de oude Cinema Palace Bioscoop aan de Grote Markt. Zeg ik dat goed? Ja, dat is lang geleden voor mij. Toen was ik er nog lang niet.
Een geweldige, ja, dat is bijna een romantische baan.
Ja, zeker. En hoe die daar kwam is nog romantischer, denk ik. Maar goed, daardoor was hij heel erg met film begaan. En we keken, als ik dan bij hem thuis was, bij mijn opa en oma thuis, allebei allang overleden, keken we films, keken we ook twee films op een avond. Keken we een film om 9 uur. En als die afgelopen was om 11 uur, keken we nog een film. En toen was ik gewoon, weet ik veel, 12 of 13 of 14 bij logeerpartijtjes. Dus dat was natuurlijk gewoon fantastisch. En dat ging ook veel over
film. Wat een droomopa.
Ja, dat vond ik echt waar. En sowieso, mijn opa was een hele extraverte en een extravagante man. Die, als die een proefabonnement wilde op het Dagblad van het Noorden, of toen nog het Nieuwsblad van het Noorden, en hij had er net één gehad, dan belde hij die op en dan fingeerde hij dat hij eigenlijk een hele demente oude man was, die het allemaal niet begreep. En dan al meneer, we strijken met ons hand over ons hart. Nou, geweldig gewoon. Dat was de ene kant van mijn opa. En dat is de kant die je natuurlijk als kleinkind het meeste meemaakt.
Ja.
De andere kant zag ik ook wel, maar veel minder bewust, dat mijn opa ook wel een hele getraumatiseerde man was. Die dan mijn opa zelfs PTTS had. Nooit gediagnosticeerd, maar dat is wel een beetje de analyse van buitenaf. Mijn opa die heeft namelijk aan de... Nou ja,
voortdurende stress.
Voortdurende stress gehad en zo. En mijn opa heeft namelijk in zijn jeugdjaren best een hele heftige tijd gehad. En dat verhaal, dat liedje waar we nu langzaam naartoe gaan praten, vind ik fascinerend en wil ik eigenlijk nog veel meer van weten. Weet ik te weinig van. Maar om even in de notendop te schetsen. Mijn opa die is geboren in Groningen. Daarover zo meteen nog eventjes een kleine uitweiding. Zijn moeder kwam uit Hamburg. En mijn opa heeft volgens mij was dat al een vrij ingewikkelde jeugd. Daar weet ik niet zo heel erg veel van af. Maar mijn opa is ingezet eerst tijdens de arbeidseinsatz in Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Hè. Ik denk dat de luisteraar dat op zich wil weten. Maar voor de wat jongere luisteraars is het zo dat je door de Duitsers eigenlijk verplichte werk werd gesteld in een Duitse fabriek om mee te helpen aan de oorlogsproductie. Mijn opa die is toen als, ik denk, 16, 17-jarige jongen terechtgekomen in Dessau, in voormalig Oost-Duitsland. Dus eigenlijk diep ook wel in Duitsland en ook wel diep in de oorlog daar. En die heeft daar gewerkt in een fabriek die vliegtuigonderdelen maakte. En dit is wel belangrijk om te weten meteen. Dit zijn wij trouwens, we wisten wel dat hij dat gedaan had, maar eigenlijk wisten we niet precies de plek waar het was. Vorig jaar is het archief van de arbeidseinsatz openbaar geworden. Kon je dus namen zoeken. Dus ik heb meteen, volgens mij oktober vorig jaar, de naam van mijn opa ingetikt in het archief op de website Hendrik Blauw. En toen verscheen mijn opa inderdaad meteen, kwam meteen boven water. Toen wisten we ook de naam van die fabriek, dat het in Dessau was. Kon ik ook kijken waar in Dessau. En die fabriek die is er natuurlijk niet meer nu. En die loods is er ook niet meer, maar nog steeds wel een denkmaal die je kan bezoeken. Dus daar wil ik graag heen. Volgens mij gaat mijn moeder zelfs daar ook volgend jaar heen. Gaat dat ook bezoeken. Want nu hebben we ook een plek waar
moet je niet mee, vriend?
Ja, nou, ik ga misschien ook al... Ja, of mee, inderdaad. Of ik ga ook al misschien eerder een keer. Want we hebben weer vrienden in Leipzig. Dat is in de buurt. Nou ja, dat is niet zo interessant verder. Toen stond er trouwens, even een zijspoortje, dat mijn opa niet geboren was in Groningen, maar in Amsterdam. Wat echt een soort van super weird ding was in onze familie in één keer. Dat wist niemand. Klopt het wel? Nagezocht heb ik dat eventjes, zover dat dan kan, ook in het gemeentearchief in Amsterdam. Ja, dat is. Hij is geboren in Amsterdam. Dus de theorie die dan nu weer daaromheen gaat, is het zo dat de vader van mijn opa was schipper, dat hij waarschijnlijk in Hamburg een vrouw heeft ontmoet, heeft bezwangerd en meegenomen heeft en geboren in Amsterdam, uiteindelijk op de route en in Groningen gaan wonen. Het is wel een beetje speculeren. Dat weten we dus niet. Maar allemaal, het is allemaal bijzonder. Hij komt terug uit die Tweede Wereldoorlog in 1945 en wordt meteen daarna ingezet in 1946 in de strijd in Nederlands-Indië. Dus gaat daar dan, wordt daar naartoe gezonden en komt dan terecht bij de militaire politie. Dat betekent dus dat je moet optreden tegen de wat heftige zaken. En maakt dan dingen mee, volgens mij, die. Hij heeft er wel een keer iets over gezegd, maar nooit veel gedeeld met ons. Tenminste niet met mij, misschien wel met mijn moeder en met mijn tante, maar in ieder geval niet met mij. Dusdanig heftig waren dat hij daar in mijn beleving daar zijn hele leven last van heeft gehad. Mm-hmm. Is daar toen uiteindelijk gestopt met de militaire politie, terwijl hij daar nog was. Waarschijnlijk omdat het te heftig was. En heeft toen daar een bioscoopje opgericht in Indonesië. Voormalig Nederlands-Indië, toen nog. En later natuurlijk Indonesië. En in die bioscoop werden er dan films gedraaid. Gewoon afleiding eigenlijk. Hij hield al heel erg van films. En afleiding dus voor de soldaten. Ging daar films draaien. Kwam terug uit de oorlog. Uit die oorlog weer in Nederland in 1949. Mijn tante was inmiddels al 4 of 5. Heeft hij dus de eerste 4, 5 jaar van zijn leven niet ontmoet. En is toen in Nederland ook gaan werken voor Tuschinski. Want die had toen volgens mij de Cinema Palace bioscoop aan de Grote Markt. En is toen dan filmoperateur geworden. Een ongelooflijk verhaal waar ik dus... Dit weet ik ervan en mijn moeder luistert nu ongetwijfeld en mijn tante misschien ook. En die zeggen, ja, dit heb je net verkeerd of dit moet je anders zeggen. Dat is allemaal zo. Ik moet het gewoon veel beter uitzoeken, want ik vind het een fascinerend verhaal.
Wil je dat ook?
Ja, dat wil ik heel graag. Want tussen je 16e en je 26e of tussen je 16e en je 30e. Gewoon zo, we hebben het over de bepalende periode in je leven. Dit meemaken, dat verandert natuurlijk je hele leven. En je hebt aan de frontlinie gestaan eigenlijk van 2 belangrijke oorlogen. 1, oké, je hebt in een fabriek gewerkt. Misschien heb je niet daadwerkelijk, misschien heb je ook wel de vliegtuigen boven je bommen zien storten.
Lijkt me niet onwaarschijnlijk.
En daarnaast zit je bij de militaire politie zit je in Nederlands-Indië. Dus dat is ongelooflijk. Ik wil daar veel meer van weten. En het liedje dat ik nu daarbij heb uitgezocht is het liedje wat ik hoorde 2 jaar geleden van Wende Snijders. Bloed in mijn bloed heet het liedje. Dat gaat sowieso over dat al deze geschiedenissen die ik nu vertel ook onderdeel zijn van onszelf. Ja. Maar het liedje gaat ook over helden en daders en hoe we daar makkelijk over oordelen. Dus mijn opa was slachtoffer, zou je kunnen zeggen, in de Tweede Wereldoorlog. Hij moest er werken namens de Duitsers, werd uitgezonden naar Nederlands-Indië en was in één keer dader geworden. Maar het is natuurlijk zo simpel, is het niet.
Nee.
Je bent uiteindelijk, je wordt maar iemand gemaakt ook. Of je bent iemand per ongeluk. Of er overkomt jou iets. En dit liedje van Wende Snijders gaat over, ja, hoe we in de context van al deze oorlogen en conflicten milder moeten oordelen over de beslissingen die in ieder geval niet de machthebbers maken, maar de mensen die ze moeten uitvoeren.
Ik ben het kind van een kapitein, handelaar op zee. Als hij terugkwam, nam hij alle landen mee. Ik ben het kind van een bosbouwer, dag en nacht op reis. Hij ging de wereld rond, een koffer vol geheimen. Ik ben het kind van een man die 30 jaar getrouwd was. Een kogel door zijn kop joeg zijn dochter daar de schuld van gaf. Ik ben het kind van een vrouw uit een jappenkamp. Na de bevrijding werd haar dochter overreden. Ik ben het kind van een man die zijn kinderen verlaten heeft. Hij vertrok naar Suriname. Er stroomt bloed door mijn bloed. Een rode draad die mijn verleden beschrijft. Dromen in mijn aders, bloedlijn na bloedlijn.
Waarom, wat maakt dit liedje zo goed?
Het maakt het, ja, het laat zo mooi zien dat we dus, ik ben zowel het kleinkind van mijn opa die in die fabriek zat in Duitsland, als het kleinkind van de opa die dus korte tijd bij de militaire politie zat in Nederlands-Indië. En dat ben je allebei. Je bent niet één als het je beter uitkomt. De geschiedenis is complex en ingewikkeld. Er is steeds context ook aan de geschiedenis. En misschien maakt het liedje het dan voor mij extra goed, is dat in deze tijd we soms wel eens dat vergeten. Dat dingen complex en ingewikkeld zijn. Dingen worden platgeslagen tot goed of fout of verkeerd. Verkeerd en goed. Of tot links en rechts misschien zelfs. En zo zit het niet in elkaar. En dat dit liedje laat de gelaagdheid zien. Dat kunst sowieso vermag. Hè? Dat je iets maakt waardoor je denkt, oh ja, het zit toch iets genuanceerder. Of zo zit het eigenlijk. Nou ja, dat doet dit liedje heel goed.
Ja.
En Wende is fantastisch. Overigens, dat moet ik ook gezegd hebben.
Ja. Ik wil het over een andere fantastische vrouw hebben.
Ja?
Die van jou.
God.
Wanneer dacht jij van, dit is ze?
Oh, ja. Nou ja, dat is ik zag haar op een foto. En dat
op
was
een foto?
Ja. We zijn 20 jaar bij elkaar. We zijn langer bij elkaar dan dat we niet bij elkaar zijn dit jaar.
Dat is bijzonder.
Dat is zeker bijzonder. En ik zag haar voor het eerst op een foto. We hebben elkaar ontmoet bij de studie Nederlands. Ik zat volgens mij toen in jaar 2 en zij zat op introductiekamp van jaar 1. Ik was niet mee. Ik kreeg foto's toevalligerwijs in mijn hand.
Je was niet mee?
Nee, maar ik had ook niks te zoeken. Maar goed, ik kreeg foto's in mijn hand gedrukt. En toen zag ik midden in een grote ruimte zag ik een meisje een handstand doen of op de kop staan. Toen dacht ik, die lijkt me leuk. Ik wou dan zeggen, de rest is geschiedenis, maar zo simpel was het ook weer niet.
Nee, want je moet eerst nog met haar in contact komen.
Ja, dat ging misschien nog wel eenvoudig, maar de liefde was wel eenzijdig eerst.
Echt? Dus ja. je hebt nog wat gesmacht eerst?
Ik heb zeer gesmacht. Och. Zeer en lang gesmacht.
Och.
En uiteindelijk is het dan goed gekomen. Voor mij althans, ik hoop voor haar ook, 20 jaar later.
Ja, dat zal toch wel.
Een kind verder. Ik weet het wel zo, ik heb ooit, het is goed gekomen, ik heb ooit aan haar gevraagd, s'avonds in een café, zullen we het maar proberen? En toen zei ze, ja, laten we dat maar doen.
Dat klinkt ook wel een beetje zunig,
nou
hè?
Ja, Gronings. Ik dacht, ik doe het minst, ik maak het daar zo makkelijk mogelijk, dat ze er altijd nog onderuit kan. Dat is wel de status nog steeds. Dus ja, in die status zijn we nog steeds 20 jaar later bij elkaar. Inmiddels hebben we wel samen.
Dus af en toe moet je wel even navragen van, nou, gaan we er nog mee door?
Durf het niet eigenlijk. Nee, ik denk dat wel goed zit. Dat is altijd een beetje gek denken. Je bent zo lang bij elkaar, maar wie ik nu ben, zeg maar, ben ik door haar. En dat is niet om iets groter te maken of kleiner te maken of wat dan ook. Maar
het zijn gewoon de feiten.
Het zijn gewoon de feiten. Ik kan me niet voorstellen, zeg maar, als zij er niet was geweest, wie ik dan was geweest. En dat is echt voor mijn gevoel heel erg mijn geluk geweest of zo. Dat zij er is en nog steeds is. En dat is, vind ik echt ongelooflijk. Ook dat het bijna weer zo vanzelfsprekend. En ik word ook langzaam word je ook ouder. Ik ben nu ook 40. Hè, dus dan zie je ook om je heen dat mensen die veel korter bij elkaar zijn weer uit elkaar gaan. Ik kan me dat gewoon niet voorstellen. Ja, het kan altijd, maar ik kan me dat gewoon niet voorstellen dat ik snap daar gewoon echt nog steeds dan helemaal niks van. Ik denk, hou je dit? Hoe kan dat? Ik snap wel dat het kort gedacht is. Ik snap het ook wel. Er zijn mensen die luisteren, we zien wie het aan de hand is of net gebeurd is. Ik snap het. Ik wil dat niet bagatelliseren, maar het voelt zo. Dat verbond is zo ongelooflijk sterk. Zeker ook omdat je nou een kind, een prachtig kindje hebt. Ja, nou ja. Het is het waardevolste wat er is, gewoon wij met z'n drieën.
Wat mooi gezegd.
Nou, dankjewel.
En wat ben jij een gezegend mens.
Ik ben zo. Een zeer gezegend mens. Ja. Ja, absoluut. Dat zeg je goed. Daarom dacht ik ook van, waarom vraag je me een hemelsnaam voor deze podcast? Er is helemaal niks op te halen.
Nou, wij buitenstaanders vinden het heel leuk om om ten eerste bijzondere muziek te horen.
Ja, dat sowieso. Ja.
En we vinden het ook fijn om een gelukkig levensverhaal te horen.
Ja.
Met al die narigheid.
Zeker. Ja, ik hoop, kijk, klop het even af. Ik weet niet of het nou gelakt of ongelakt hout is.
Nee, deze is gelakt.
Dus, nou, dat geldt dus niet. Je moet even buiten ongelakt hout vinden. Ik klop het af, zeg maar. Want ja, bedoel, in die zin ligt ongeluk ook altijd weer op de loer.
Ja.
Maar als het aan mij ligt, niet.
Goed zo. Waar zijn we in het leven gebleven? Ik kan twee dingen doen. Nou, laten we even over die muziek.
Ja.
Je hebt Patrick Nederkoorn gekozen.
Zeker.
Dat is ook hele serieuze muziek.
Patrick Nederkoorn is ook een cabaretier en is een hele goede conferencier. Is ook politiek geëngageerd. We komen in het leven, dus zeg maar, nu zijn we dan denk ik als student ben of zo en sowieso wat nog meer gaan verhouden tot de maatschappelijke problemen. Ik ken hem persoonlijk ook, hele goede theatermaker is het ook. Werkzaam met film met Jan Beuving ook, die misschien nog iets bekender is in Nederland.
Ja.
Dit liedje heeft de Annie M.G. Smit prijs gewonnen in 2020 of 19. Oh, had ik het even moeten.
Een jaar of 4, 5 geleden, maakt niet uit.
En hij heet Die Geur. En dit liedje staat voor mij voor echt het ultieme, zeg maar, geëngageerde theaterlied. Dus er is een misstand in de wereld, in Nederland, in Europa, waar dan ook. En je gaat zitten en je schrijft er gewoon een boze tekst over. Met stevige Brechtiaanse muziek. Hè? Bertolt Brecht. Ik noem zijn naam even. De man en de schrijver en de muziekmaker die in de jaren 30 van de vorige eeuw kritische muziek maakte en kritische teksten schreef over de opkomst van het Derde Rijk in Duitsland.
Ja, het heeft niet geholpen.
Heeft niet geholpen, nee. En Patrick Nederkoorn heeft het liedje gemaakt samen met Jan Beuving. Ik zal zijn tekstschrijver nog even opzoeken trouwens. En zeg ik wel even als het liedje is geweest. Dat is wel sympathiek, zeg maar. Dat ik even de componist even noem.
Ja.
En dit liedje, Die Geur, gaat over. Hij zingt het liedje vanuit een belastingambtenaar die aan de deur verschijnt bij iemand die schulden heeft en hij komt het ophalen. Natuurlijk geïnspireerd op het toeslagenschandaal. Maar het gaat over hoe de overheid zich überhaupt verhoudt tot mensen. Het kan ook gaan over hoe er wordt gecontroleerd of er wel een scheur in uw huis zit als u zich heeft aangemeld voor de versterking, bij wijze van spreken. Het is boos, het is goed, het is terecht. Het helpt misschien niet, maar het helpt misschien ook wel. Want dit moet gewoon gemaakt worden. Dit is wat cabaret, geëngageerd cabaret en kunst kan doen.
Excellentie, het ergste is de stang. Die voedselbank, dat gaat nog wel. En zelfs de kou die optrekt tot je kloten als het gas is afgesloten. Kinderspel, maar de geur van schuld. De geur van op de proef gesteld geduld. De geur van huiselijk geweld. De geur van het verschaalde geld. Het is de geur die je al ruikt als je de bel indrukt. Hun honden blaffen. Ingerukt. Ze hebben altijd honden. Magere scharminkels die de pan uit mogen likken. Hun scherpe nagels stikken op de vuil geworden vloer. Het ritme van de radeloosheid.
Als u net wakker bent. Goedemorgen. Het is zondag. Dit is de zender van Groningen met Leven in Muziek. En te gast is Bram Douwers. Het is zijn muziekkeus. Bram is presentator in de ruimste zin van het woord. Hij is ook de directeur, de baas bij de USFA. Dat is een club die dingen organiseert voor studenten. Doe eens een voorbeeld.
Nou ja, hij zegt het heel breed. Het is het culturele centrum van de Rijksuniversiteit Groningen. En dat betekent dat je bij USFA kun je cursussen volgen. Schildercursussen tot danscursussen. En er is toneel en cabaret. En het is een plek voor jong talent. Het is een plek voor debatten. Dus bij ons zijn debatten over... welke alle thema's die relevant zijn voor studenten nu. Dus over de studieschuld of over de woningmarkt... of over wat voor studenten nu heel belangrijk is... natuurlijk over het conflict in Gaza. Hè. Gaza is al Palestina. Die avonden hebben wij. Wij huisvesten eigenlijk gewoon in die zin... de onderwerpen die voor studenten belangrijk zijn op dit moment. Dus het is toneel, het is debat, het is muziek. Het is de plek waar gewoon deze generatie studenten zich... openbaart en met elkaar in gesprek gaat en elkaar dingen laat zien.
Is het een goede generatie?
Het is een goede generatie. Nou, wat fijn is aan deze generatie is dat ze echt wel activistisch zijn. Dat is heel goed, denk ik. Want je moet, er komt het, of het nou mijn dochter is die nu 4 is, of deze generatie, ze hebben het zwaar. Ze kunnen geen huis kopen. Ze leven in een wereld waarvan ze in ieder geval horen en denken. En dat is ook deels terecht. Dat de aarde op een bepaald moment gewoon een niet zo'n heel leefbare planeet meer is. En voelen ze zich daar verantwoordelijk voor. En ze worden toch opgegroeid in een oorlog met een tijd met heel veel oorlog en polarisatie en conflict. En in plaats van dat ze achterover zitten, komen ze in actie en in protest. En kijk, je kan je altijd van alles vinden van de manier waarop
ik
ze dat doen.
Ik vind ze wel militant, moet ik zeggen.
Ja, maar waarom zou je niet militant zijn? Dat is toch je bedoel, in nou, de jaren 80 waar geen woning, geen kroning. Hebben mensen de notabene de kroning van Beatrix verstoord. Ook militant, toch? Krakers. Je moet toch...
Ja, maar dat waren toen kleine groepen. Ja, nou ja. Ja, god, ik ben misschien wat meer van het harmoniemodel.
Ik ben zelf ook van het harmoniemodel. Maar ik vind dat je ook mild moet zijn tegenover... Het zijn 18, 19, 20-jarige mensen die zich verhouden tot de crisis in deze tijd. En dat doen ze op zijn manier. En ik vind het bijna hun plicht en helemaal terecht dat ze het op de manier doen die ze doen. En daar mogen wij ook weer wat van vinden. Ja. Maar plaats het wel in perspectief.
En hoe zie je dat dan in jouw programmering terug?
Dat er steeds meer gewoon debatten weer zijn. Ja. Het was een tijd lang was er gewoon geen debat en geen discussie meer eigenlijk.
Maar is discussie wel mooi? Want ik heb een beetje...
Jawel.
Kijk, ik kijk er van heel ver kijk ik daar tegenaan.
Ja.
En dan denk ik van, er is een club die weet, wij hebben gelijk en zo zit de wereld in elkaar. En er is helemaal geen debat mogelijk. Dat gevoel krijg ik een beetje.
Ja, maar dat is dan, ik denk ook wel dat het... dat sommigen er zo in staan. Misschien ook weer gevoed door de Caroline van der Plassen... aan de andere kant, die er ook zo in staan. En aan ons is de taak, want wij zijn namelijk een centrum... waar dat mogelijk is, om dat gesprek wel te openen. En als iemand er zo in staat en ik ben daarbij... dan zal ik dit ook tegen die persoon zeggen. Dat zij altijd maar gelijk hebben. En dat het militante uitgangspunt altijd de beste optie is... om je gelijk te halen. Maar ik vind het wel goed dat mensen zich zo weer verenigen. Hoe anders? Ik denk wel eens, kijk naar die toen met die toeslagen... had ook natuurlijk militanter gemoeten uiteindelijk. Makkelijk gezegd nu, hè? Gaswinning had militanter gemoeten. Waarom? Omdat namelijk je wordt verneukt soms door de overheid.
Ja.
En dan worden je kansen ontnomen of je krijgt de kansen niet. Er is niet per se sprake van gelijkwaardigheid. Dus hoe moet je je wapenen tegen al die bureaucratie en tegen al die ongelijkheid, is om stevig te zijn. Kijk, dat je dan het Rijksmuseum gaat bezetten of dat je dat gaat blokkeren. Ik weet ook niet of dat het meest handigste manier is om je gelijk te halen. Maar ik begrijp het wel. En ik vind het zou goed zijn dat de Caroline van der Plassen, ik noem even als voorbeeld, omdat zij zit enorm in mijn ergernis, zoals je merkt. Omdat zij zich altijd dan richt tegen zo'n actiegroep. Of tegen die ene persoon die net vooraan staat. Die wordt even uitgelicht. Die ene demonstrant van 19. Richt je, God beter het, tegen... het grootkapitaal tegen de KLM's, de ING's, de Shell's en zo... die het onmogelijk maken voor tegen het systeem. Hou op met steeds die individuen eruit lichten. Want de ene keer, ik word nu ook boos naar dit
ik
liedje...
Zie het.
De ene keer gaat het dan bij Caroline gaat het dan over... die ene demonstrant die dan het Rijksmuseum blokkeert. De volgende dag twittert ze doodleuk... dat ze toch wel heel erg verontrust is over de accijns op tabak die omhoog gaat. Hoe zit zij in de wedstrijd? Zij is er om het individu te beschermen tegen de malefiede praktijken van de overheid soms of tegen het kapitaal.
Daar is ze helemaal, niet voor.
Nee, is ze helemaal niet voor. En daar maak ik me, zoals je merkt, heel boos over. Want dit liedje, zij denkt misschien, Caroline, dat zij aan de goede kant van dit liedje staat, maar dat staat zij helemaal niet met dit soort teksten. Ze vertegenwoordigt eigenlijk het systeem dat het individu, de burger, eigenlijk plat slaat. Goed. Dank betoog. En bij USFA, lang verhaal kort, zorgen we in ieder geval voor dat dit gesprek gevoerd wordt. En dat gaat soms ook onprettig en helemaal niet goed, inderdaad. Maar in ieder geval fijn dat er een plek is waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dat is wel de start, zeg maar, volgens mij, om uiteindelijk weer tot harmonie te komen.
Heb jij wel tijd om al die dingen te doen die je doet?
Ja hoor.
Ja?
Je moet het niet ingewikkelder maken dan het is. Toch? Waarom zou ik die tijd niet hebben?
Nou, omdat je veel doet.
Ja, maar het is ook wel dat ik ben niet altijd overal zelf bij. Hè. Dus soms ben ik ook wel ergens niet bij. Ik ben ook gewoon wel
als directeur
thuis.
Kun je delegeren.
Kun je ook delegeren. En mijn werk bestaat ook wel gewoon uit inderdaad heel veel bellen, regelen, dit soort dingen doen. Maar dat is ook allemaal niet... Ik bedoel, het is wel heel veel dingen doen, maar
is ook leuk.
Het is niet een... ik hoef geen operatie van 4 uur te verrichten. Hè. Je moet het ook niet ingewikkelder maken dan het is.
Oké. Okay. Peter Hein van Mulligen. Ja. Arjen Lubach.
Ja, wat is het nu?
Bram Douwers.
Slimste mens gaan we nu doen.
Ja, dat vond ik leuk. Want die twee die hebben als Groningers
gewonnen.
Ja. En jij
niet.
Maar je was wel knettergoed en je werd tweede.
Ja. Ja, ik moet zeggen, ik heb me daar niet echt aan gespiegeld.
Dat hoeft ook niet.
Nee. Ja.
Maar ik dacht, ik gooi er even een luchtig onderwerp in. Want ja. Dat is toch dat quizje. Ik heb weer eens een aantal afleveringen gezien. Er zijn heel veel mensen die daarnaar kijken.
Ja.
En die daar plezier aan beleven. Ja. En jij ook.
Ja, het is ook heel
leuk. En toen
dacht
ik ineens, want die oude mannen die gaan er eindelijk uit.
Ja.
Toen dacht ik, dat plekje van Van Rossum, dat zou voor jou moeten zijn.
Nou, ja... dankjewel. Ik weet niet of dat...
Maar iemand die af en toe eventjes een venijnig commentaartje geeft.
Maar volgens mij, kijk, uiteindelijk moet je ook wel weer... dat is heel lief dat je dat zegt. Ik zou dat natuurlijk waarschijnlijk meteen ja tegen zeggen... als ze dat zouden vragen. Zo onbescheiden heb ik ook wel weer.
Ja.
Maar ik denk, zeg maar, vanuit het idee... welke kijker je ook moet bedienen daar. Hè. Het is toch ook het is lineaire televisie. Daar kijken toch over het algemeen niet mensen
lineaire naar. Televisie is gewoon televisie. Wat
televisie.
Om 8:30...
Televisie.
Zien is.
Er kijken over het algemeen weinig mensen naar onder de 50 op dit moment.
Ja.
Je moet ook zorgen dat het... Kijk, het programma is een krachtig programma. En je moet er alles aan doen dat zo'n programma blijft bestaan. Ja. En ze hebben met Herman van der Zand echt een fantastische opvolger. De best mogelijke opvolger gevonden voor Philip Frerichs.
Ja.
En dat is met Maarten van Rossum ongelooflijk ingewikkeld. Maar ik weet echt niks hoor. Want ik heb wel natuurlijk nog contact met de redactie daar en zo. Maar ze vertellen natuurlijk helemaal niks. Ik vermoed dat ze uiteindelijk kiezen voor een model waarin ze gaan roleren met verschillende mensen.
Echt?
Ja, dat denk ik echt. Vind maar eens een Maarten van Rossum.
Ja, ik doe nu één voorzetje, maar volgens mij zijn er wel 10 van dat soort...
Ik denk dat op een bepaalde manier zo'n karakter onvervangbaar is. Dat denk ik echt. Voor de kijker. Misschien niet voor ons als wat meer ingevoerde televisiemensen. Maar voor de kijker die toch gewoon dat gevoel wil, vind dat maar eens. Dus, maar ik heb geen idee waar ze voor gaan kiezen. Het is over een jaar is het al zo, zeg maar. Nog 1 seizoen met Frerichs en Van Rossum.
Ja.
Ik weet het niet. Wist ik het maar. Ik ben het in ieder geval niet. Tenminste voorlopig niet.
Nee, maar ik wou gewoon even uit die...
Ja. Ja.
Ik wou
uit de politiek weer. Even uit het engagement wilde je weer weg.
Nou, ik wou gewoon ook even gewoon dingen die lollig zijn in het leven.
Ja, dat was verder. Ja. Geweldig, echt. Het is fantastisch. Het is een heel erg leuk programma. Het zijn ontzettend leuke mensen. Het is super spannend.
Dat lees ik dus overal, hè? Het is zo'n warm bad.
Ja, het is echt. Het is heel erg. Het is het spannendste, zeg maar, op dat gebied wat je ooit kan doen of zo. Omdat je daadwerkelijk het heel erg belangrijk gaat vinden. Het is overweldigend, zeg maar, wat op je afkomt dan qua reacties van mensen om je heen. Maar ook qua alle lullige rubriekjes waar je dan, zeg maar, onderdeel van zou kunnen zijn in de media. En je bouwt met de mensen met wie je hebt gestreden, maar ook met de redactie, toch een soort van bandje voor het leven op. Zo werkt het toch. Het is intensief. En zij hebben natuurlijk al die redacties, al die kandidaten. Maar als je ver komt in het programma, heeft het gewoon een soort van... het is ongelooflijk. Ook dat is mij heel dierbaar. Gewoon ook in coronatijd was het. Dus het was ook heel bijzonder. Was het ook om toch terwijl iedereen in isolatie zat, dan met schermen ertussen, dan elkaar mocht je niet aankomen. Maar wel dan zoiets te doen met elkaar.
Ja, leuk.
Ja, heel erg leuk, ja.
Waar zitten we in jou? Want ik ga van... Dat is mijn schuld.
Ja, maar
ik ga van de hak op de tak. Maar hoe zitten we eigenlijk in jouw leven? Want we hebben...
Wat heb ik nu...
Ik dacht een zekere meneer Alex Klaassen.
Oh, ja. Nou, we zitten nu denk ik gewoon een beetje bij alles na 25 of zo, denk ik. Ik denk dat dan gooi ik het een beetje...
Alles na 25, daar ben je al afgestudeerd?
Ja, en dan, ik heb dus Nederlands gestudeerd en dat afgestudeerd.
Maar niet zomaar Nederlands?
Nee, historische letterkunde. Ja. je zit gewoon een geleerd persoon. Nee, gelul.
Waar ben jij? Weet je nog wat je eindscriptie was?
Ja, ik heb het gedaan over de opvoedingspraktijk in de middeleeuwen. Hats of lats. Dus het betekent, nee, hoe stonden ze op karren te spelen in de middeleeuwen? En wat voor uitwerking had het op het publiek in die tijd? En wat kunnen we daar nu van leren? Dus hoe, ja, eigenlijk komen we even...
Eigenlijk terug. Heb ja. jij gewoon een voorstudie gedaan voor ja. hè? Cabaretier
ja.
zijn.
Nou ja, het gaat over dus hoe kun je hoe krijg je je publiek gewoon heel erg betrokken bij wat je... Wat je maakt. En dat is mooi inderdaad. Want het is eigenlijk een rode lijn. Ook met dat liedje van Patrick Nedercore net. Is dat... ik vind dat dus belangrijk inderdaad. Dat je dus aangehaakt bent als publiek. En daar ging mijn scriptie dus over. En we zitten dus nu daarna. Dus alles wat nu komt, zeg maar, is een soort van... Ja, sommige liedjes zijn wat meer persoonlijker. De andere zijn uitgekozen omdat ik ze wat beter vind. En nu wil je zeker dat ik iets zeg over het volgende liedje.
Nou, dan is de logische ja. vraag. Waarom dan deze ja. van Alex Klaassen?
Nou, dit is ook een winnaar van de Annie M. G. Smitprijs. Wat trouwens dus de prijs is voor het beste cabaretlied... of het beste kleinkunstlied of het beste theaterlied.
Het zijn sowieso al mooie liedjes.
Mooie liedjes inderdaad. En Alex Klaassen is ook een hele goede songwriter. En dit is dus dit liedje heeft met mij persoonlijk niks te maken. Ik bedoel, het zegt niks over mijn leven. Ik word er niet per se emotioneel van. Maar het is een liedje wat... ontzettend goed een verhaal vertelt over... een persoonlijk verhaal van Alex Klaassen vertelt... of in ieder geval een verhaal vertelt van iemand... die Alex Klaassen representeert. Waardoor je als publiek helemaal aangehaakt bent... en geëngageerd bent. Het is dus een geweldig goed voorbeeld... voor hoe je in 5-6 minuten... toch ontroerd kan worden... door een prachtig verteld verhaal.
Praat ik te veel? Zeg je het eerlijk als ik te veel praat? Mijn leven stond stil. Al het eenzaam geploeter leidde tot niets. Ik dacht, het wordt kiezen als dit nog lang duurt. Tussen bang en verbitterd of bang en verzuurd. Toen die nacht in april reed een gast op een scooter me zo van mijn fiets. Bloedend bij hem achterop naar de huisartsenpost... bleef ik vloeken, mijn e-bike, weet je wel wat die kost? Een dag later stond hij voor mijn deur, met fruit in een mand. Wil je meer vitamine, zei hij, dan weet ik vlakbij een fijn restaurant. Hij wou mijn hechtingen zien, maar keek meer naar mijn gulp. Ik vroeg, is dit geilheid of slachtofferhulp? Ik vond hem leuk, al meteen, maar wat moest ik na zo lang alleen? Hij zei, durf het gewoon opnieuw, iedere dag opnieuw. Ik denk dat ik het kan, dus wat dacht je ervan? Gewoon opnieuw.
Ja, mooi,
ja,
hè?
Heel mooi. Heel mooi.
Ja, overleden en dan toch weer doorgaan.
Nou ja, gewoon verliefd worden, relatie uit, nieuw iemand ontmoeten, die gaat dood, weer een nieuwe relatie in. Maar steeds vind je dat dit een chance bent voor jezelf, gewoon opnieuw proberen. Gewoon, ja,
ja.
Mooi.
Ja. Ja. En nou zitten we ook op de ja. tijd. Dat wat ik vraag de gast altijd om een stukje muziek te kiezen... waarvan hij of zij denkt, als ooit mijn tijd gekomen is... Mm-hmm. dan zou ik het wel prettig vinden als bij mijn afscheid dit gedraaid wordt.
Ja.
En daar zijn we nu aan toe.
Ja.
Dat is ook wel...
ja, nee, terecht.
Heb je daar lang over na moeten drinken trouwens?
Nou, wel een beetje. Want ik denk dat heel veel nummers die ik hiervoor heb laten horen... daar natuurlijk ook onderdeel van zouden kunnen zijn en misschien ook wel zijn. Maar ik denk ook van ja, zoiets moet ook een moment zijn... dat je zeg maar vanuit toch het idee van... Ik ben altijd aan het nadenken over hoe je iets maakt, zeg maar, een programma maakt of een voorstelling maakt. Dus dan is het ook weer een soort van voorstelling die je dan maakt. Dus dat moet ook iets zijn wat daar heel goed bij past of zo. Het moet niet gewoon, dit is het mooiste liedje dat ik ooit in mijn leven heb gehoord. Het moet ook gewoon kloppen. Dus ik heb daar wel even over nagedacht. En toen in één keer schoot mij dit te binnen. En dat vond ik heel passend eigenlijk.
Waarom?
Nou, omdat het A is van Comulfo. Dat is een Vlaams theatergezelschap die ik heel erg goed vind. Ik had ook heel veel andere liedjes van hun kunnen laten horen die ik echt fantastisch mooi vind. Maar ik kies voor dit uit. Het heet Pijp uit, heet dit. Nou, dat spreekt eigenlijk voor zich.
Ja.
Het is ook gewoon een mooi liedje, maar het heeft ook een soort van pragmatisme. Het lijkt me eigenlijk fantastisch als je het lijkt me als het dan zover is. En laat dat alsjeblieft niet te snel zijn, maar goed, vooruit. Dat dan de hele zaal...
Je bent nog niet op de helft.
Nee, daarom. Dat dan de hele zaal dan dit, zeg maar, meezingt. Want het is eigenlijk een soort van vrolijke meezingen hoe we allemaal de pijp uitgaan. En natuurlijk kunnen er meer liederen gedraaid worden. Maar dit lijkt me dan toch wel een wezenlijk, misschien wel laatste onderdeel van mijn uitvaart.
Eens.
Wat is het leven mooi en naar je zin? Je lacht, je danst, je voelt je blij als een kind. Nooit vergeten, vriend, dat we allemaal de pijp uitgaan. Je leeft zo graag. Werken doe je morgen, nooit vandaag. Sigaartje roken in een schuimend bubbelbad. Nooit vergeten dat we allemaal de pijp uitgaan. Valerie, Valerie, hopsa, vrolijk zijn. Het blijft alleen nog wachten op magere hein, magere hein.
Kom, UFO, allemaal de pijp uit.
Ja. Vrolijk toch?
Heel vrolijk. Ja. Wij gaan ook vrolijk eindigen, want we gaan eindigen met iemand die dat al gedaan heeft.
Ja.
Die is inmiddels meer dan uit. Anderhalf jaar de pijp uit.
Ja.
En is niet vergeten.
Zeker niet.
En daar ga jij ook voor zorgen.
Ja, dat absoluut. Hè. Dus we gaan iets maken hier bij RTV Noord in zijn herinnering, in zijn nagedachtenis. Op zijn manier zou ik eigenlijk willen zeggen. Dus over, nou ja. Eigenlijk het hele repertoire waar we net over hebben gesproken. Al die kleinkunstenaars, al die cabaretiers. Ik bedoel, dat was hij. Hij was ook nog eens iemand die zelf natuurlijk het theater liet. Hij was een geweldige zanger. En liedjes schrijven samen met Bas Mulder, zijn pianist en zijn componist. Dus dit maakte hij zelf ook. Dus daar gaat het over. En het gaat over Groningen. Wat Arno dierbaar was.
Ja, en Arno is Arno van der Heijden.
Arno is Arno van der Heijden, ja. En we hebben aan het begin al over gesproken, hè, hoe het anderhalf jaar geleden overleden. En ik wilde natuurlijk, en ik moet iets van hem laten horen, ook omdat zijn repertoire staat in mijn geheugen gegrift. Hè. Ik bedoel, al die liedjes heb ik zelf ook tientallen keren gehoord, omdat ik in zijn programma's zat gewoon. Dus ja, dan. En we hebben ook veel grapjes over gemaakt, want niet alle nummers vond ik even leuk. Nummer Deux Chauveau, dat deed je heel vaak. En dat gaan
voor je drie keer niks.
Gaan we weer met die klote Deux Chauveau. maar hij maakte ook prachtige liedjes over met vrienden zijn en samen zijn. En dat is natuurlijk wel een beetje het motto in zijn
En leven. Hij zong ook teksten van anderen die de moeite waard waren.
Ja,
hè?
Absoluut. Nee, ik vond het echt geweldige zanger. En het liedje, zeg maar, ik denk, ja, we moeten wat kiezen we dan uit, zeg maar, om te laten horen, is het laatste liedje dat hij eigenlijk gemaakt heeft. En dat heet Dansen met de Duivel 2. Arno heeft ooit Dansen met de Duivel 1 gemaakt. Wat een wat lichter liedje was. Dit is wat zwaarder. En hier is ook een geweldige clip bij. En ik mag u, zeker als u hier naar luistert, dat u hierna nog een keer, als u nog een keer wilt terugluisteren, gewoon op YouTube het clipje opzoekt dat bij dit liedje hoort. Op de YouTube van Arno zou dat nog gewoon zelf. En het clipje... zingt hij dit liedje, dit prachtige, beetje Tom Waits-achtige bluesliedje. Ja. Want hij heeft keelkanker.
Ja,
dus je hoort zijn stem. Het is natuurlijk tragisch, maar ook het maakt het echt een ongelooflijk sterk liedje. En die clip doet hij samen, is gefilmd en zit hij samen in beeld met Ismael Lots.
Ja.
Een andere Ook voor RTV Noord heeft hij ooit een mooie en tragische reeks gemaakt. Een ander zeer getalenteerde kunstenaar uit de stad Groningen die ook overleden is. En dat maakt die clip fantastisch en tragisch en pijnlijk en prachtig tegelijkertijd. En dit liedje is, ja, dit is een ongelooflijk, nou ja, ja, het is verdrietig dat het hierbij bleef. Maar als dit dan je laatste liedje is, dan zegt het heel veel over hoe groot je bent.
Ja, we gaan het hierbij laten, want we zijn er door. Ik heb geen tijd meer. Wacht even, ik ga even afkondigen. Dank Bram.
Graag gedaan.
Voor je mooie verhalen en je mooie muziek.
Dank je wel.
En dan is hier
Arno van Heijden.
Ik dans met de duivel in het holst van de nacht. In zijn wachtkamer dans ik en droom ik en wacht. Ik dans in mijn droom en ik droom in mijn dans. Ik dagdroom, ik nachtwacht en ik bereken de kans dat ik levend ontwaak. Dat ik levend ontwaak. Die nachtmerrie heb ik helaas best vaak. Het is de duivel in vermomming van Klaas Vaak.